En klaar en duidelijk verstaan. Dag Anne, dag Michiel, dag Sosietype, dag Anne, Cindy. En Marleen is er ook bij. Heel goed. Deze
Kunnen
keer
jullie
is
mij goed
de.
verstaan?
Ah, voilà. Deze keer is de presentator van dienst goed op tijd. Dus kunnen we direct beginnen.
Oké, iedereen zit erin. Goed, dan gaan we beginnen. Vandaag gaat het dus over de structuur van de tuin. Hiervoor grijp ik een beetje terug naar de principes. Het gaat over verschillende principes, een aantal principes. Het is eigenlijk zo dat die principes wel altijd ja, met meerdere tegelijk voorkomen als je iets doet in de tuin, als je met dingen bezig bent. Maar nu vanavond is het, ja, is het, zijn het een drietal principes. Dat is eerst en vooral het principe van observatie, dat komt er altijd bij. Dan van patronen, en dat is principe 7. Hè, observatie is 1, principe van de patronen is 7. En daarin gaan we twee dingen bekijken, dat is de sectorering en de zonering. Dus een beetje een toepassing van de uitleg die ik gegeven heb bij de permacultuurprincipes. En dan komt er nog vrij uitgebreid ook randen ter sprake. Dat is principe 11. Dus deze drie principes komen vanavond eigenlijk aan bod bij de bespreking. Jullie hebben gezien dat het maar een korte tekst is die ik erbij gezet heb, omdat het eigenlijk vooral praktijk is. En jullie kunnen de uitleg nog altijd terug horen van de presentatie. En ik heb daar verder geen geschreven tekst van gemaakt. Ik volg eigenlijk ook niet de tekst die je vooraf hebt kunnen lezen. Daar is een opsomming van zaken. Nu heb ik het helemaal gestructureerd volgens deze principes. Dat zie ik. Ja, het eerste deel gaan we die verschillende dingen bij elkaar bekijken. Het enige wat niet aan bod zal komen is zonering. Dus we hebben wel observatie, sectorering en randen die we gaan bekijken. Ik ga ook regelmatig het plan laten zien, omdat dat ook ingekleurd is. Dat is straks voor de zonering heel belangrijk. Maar ook dat je een idee terug hebt van waar we het over hebben. Dus je ziet hier ons stuk lang en smal langs de weg Vissenaken Tienen. Eigenlijk. Atterode Wevertine en hier het kleine straatje, de Kruisbergstraat, waarlangs je bij ons binnenrijdt, hier de poort. Je ziet de gebouwen hier en dan hebben we een heel lang, smal stuk en we gaan die dingen allemaal bekijken. We beginnen zoals het was en als we dit bekijken, je hebt dat beeld bij de principes ook al gezien, dan weet je hier is een, ja, grenst het aan de straat. Heel dit stuk, de gebouwen, de schuur en zo grenzen allemaal. En dit grenzen allemaal aan het kleine straatje, de Kruisbergstraat. Maar als je het zo van op afstand bekijkt, dan zie je dat vooral dit stuk heel erg open is. Dat is de noordwestkant. Dus we gaan daar nu wel rekening mee houden. We gaan de randen bekijken, maar dus ook de windrichting voor de sectorering. Via die straat komt, het kleine straatje, komt er niet zo heel veel geluid. Wel af en toe paardenwagens, de laatste tijd wat meer, omdat er een, hier ligt een manege, hier een beetje verder. En ook in de zomer, in de oogstperiode, hele brede grote machines van de boeren die komen oogsten. Die raken bijna aan de gebouwen als ze voorbij rijden. Als we dat van dichterbij bekijken, oei, dat gaat zo. Als we dat van dichterbij bekijken, dan zien we het hier. En dan zie je, er was eigenlijk helemaal geen rand. Alleen betonnen platen, betonnen palen en wat verroeste draad, waardoor dus de wind vrij toegang had hier. Misschien was dat niet zo erg, het was een hooiweide, maar voor hetgeen wij willen doen is dat wel niet zo ideaal. Dus wij gaan, het is noordwesten, er is een relatief koude wind, bovendien is er dus het zicht van op de straat, alle voorbijgangers kijken gewoon binnen. Dus dat zijn dingen waarvan je kan zeggen, hè, je overloopt. Wat heb ik graag, wat heb ik niet graag? Dus wij wilden dit wel afsluiten. Ook nog om een andere reden. Als je het van hier bekijkt, dan zie je rechts de schuur staan. Hier heb je dat open stuk. Hier meer naar links is er het, die laurierhaag, een hoge, brede laurierhaag. En dan helemaal links hebben we dan de rand van met de geburen. Het is een stuk dat hoger ligt dan de rest en voor ons is nu het zuiden. Dat betekent dat dit een lichte zuidhelling is. En dan zie je al onmiddellijk, als we de west, noord en oostkant wat meer afsluiten, dan krijgen we een warmtekring. Zie je hierop? Je hebt een grote baan en kom je hier binnen. Nu is hier een parking, dat was oorspronkelijk niet en dat was de eerste jaren ook niet. Dus hier heb je de schuur, op het westen eigenlijk. Hier dat open stuk met die laurierhaag en dan de buren. En het was de bedoeling om hier, omdat een zuidhelling is, een boomhaard aan te planten. De fruit heeft graag warm en daarom hebben we dus hier dit gesloten met een houtkant. We hebben trouwens ook hier, je ziet het groen ingetekend, een houtkant aangeplant van bloeiende en bestdragende struiken. Om het af te sluiten, maar ook om vogels te kunnen nestgelegenheid bieden, voedsel bieden, insecten aan te trekken enzovoort. Hier heb je zicht van binnenuit als de fruitbomen geplant zijn. Je ziet die laurierhaag staat daar nog. We hebben die lader heel wat kleiner gemaakt. En dat is in de buurt, dan zie je met de buren ook alleen maar een stenen plaat. Dat is een visuele afsluiting. Dat is een goede afsluiting, maar dat is nogal arm als rand. Je ziet hier een klimop, die staat er nog altijd. En, wacht, ik moet eens lezen.
Het is Michiel die blijkbaar een probleem heeft, die wordt er elke keer terug uitgegooid.
Ah.
Alhoewel dat hij een goede verbinding heeft, maar hij gaat eens helemaal opnieuw opstarten en terug...
Sorry. Ik zag dat er hier links van alles gebeurde, dacht ik ga het even lezen.
Ja, maar doe maar gewoon verder.
Mag ik gewoon verder doen?
Ja.
Dus hier hebben we dan ook een houtkant aangeplant, zodanig dat er wat meer ruimte kwam voor leven, want op een betonnen plaat, ja, daar is niet veel leven mogelijk natuurlijk. En dus ook ruimte voor voedsel, voor vogels en dergelijke. En dan zie je, hier zie je die laurierhaag van daar straks en die betonnen afsluiting met die palen en die draad langs de straat. Dan zijn we begonnen met de houtkant van 3 rijen diep aan te planten om dat gat te dichten. Hier zie je het is bedekt dan met, misschien heb je op de vorige beeld, op het vorige beeld, ik haal het eens terug, gezien dat hier geen bodem, dat hier de grond afgeschraapt is. Dat was in onze beginperiode. Hadden we afgeplacht voor we karton legden. We hebben nadien geleerd dat dat echt niet nodig is. Dat je even goed het karton rechtstreeks op het gras of de kruiden kan leggen. Dat waren onze eerste stapjes in de permacultuurwereld. Afgedekt met houtsnippers zoals je ziet. Zodanig dat dat stuk afgesloten was. En dan zie je de klimop van daar straks en hier allemaal platen. Waar zelfs ook een doorgang was. Dus hier, dat kan je nu zien aan dat bruine dat je ziet liggen. Hebben we ook een houtkant toen aangeplant en afgedekt met houtsnippers. Zodanig dat we eigenlijk ook wel een warmtekring kregen. Dus dat voor het eerste. En dan kijken we naar de rand links. Het grenst hier, het terrein grenst aan de straat, de Visnakenstraat. Een heel wat drukkere straat. Drukker dan we oorspronkelijk ook vermoeden. Dat brengt nogal wat geluid mee, maar daar komen ook veel voorbijgangers. En dat is een rand die we toch wel een beetje dichter wilden maken. Zie je hier, dicht bij de woning, heb je dus weer zo'n platenafsluiting met wat kapotte draad. Verder hier en daar een struikje, veel meer niet. Dus we wilden ook een hele goede afsluiting naar het westen, vooral omwille van de straat. En we wilden meteen ook wel een visuele afsluiting, dat er niet te veel inkijk was. Haagje geplant, beukenhaag. Dus één rij maar met plantjes dicht op elkaar. Ik geloof 25 centimeter, zodanig dat het goed afsluit. Het is onze privétuin en we wilden daar toch wel een beetje privé zitten, ook naar de straat toe. En dan ondertussen is dat hoog uitgegroeid. We willen ze een stukje korter maken nu, maar ze is goed dicht en het heeft dus wel een heel goede afsluiting. Dan heb je langs deze kant, je ziet met de boer, de buurboer, niks van afsluiting. Met het gevolg dat hij met zijn tractor kwam keren hier op ons terrein. Ook op het moment dat we al aardappelen hadden geplant. En we dachten, we moeten hier zeker ook een afsluiting zetten. We wilden dat wel doen, maar we hebben dat dan toch wel weer iets sneller gedaan dan oorspronkelijk van plan. Aan de andere kant zie je ook, achteraan nergens zijn er randen. Dus die wilden we toch wel, want het was dus een open terrein voor alle winden. Noordoost, zuid, west. En te veel wind is ook niet goed. Een beetje wind is wel goed, maar niet te veel. Want dan heb je daar toch wel wat schade van. En dan zie je links, je ziet de coniferen van de buur staan. En hier hebben we dus een, in de herfst een kleurrijke houtkant staan. Zodanig dat er ook bladval is. Dat er automatisch een strooise laag komt onder die bomen. En je ziet ook dat die onderaan goed gesnoeid zijn. Dat is ondertussen niet meer het geval. Dat was in de tijd als onze ezels daar liepen. Die hielden alles kort tot daar. Maar nu moeten we het zelf doen. Aan deze kant heb je dus die beukenaag. En op het einde van de beukenaag zijn we dus breder gegaan. Zijn we begonnen met, eerst met een heg. Dat is iets wat je af en toe snoeit. Niet te breed. En dan zijn we aan de houtkant begonnen. En zo zijn we dus rondgegaan. En hebben we in de loop van een drietal jaar rondom het hele terrein een houtkant aangeplant. Visuele afsluiting, windafsluiting, ook tegen inkijk, ook als corridor voor kleine zoogdieren, nestgelegenheid voor vogels. Het biedt heel wat meer mogelijkheden dan als er eigenlijk helemaal geen afsluiting is of alleen maar een draad natuurlijk. Nog een paar beelden van de houtkant zoals het er nu ongeveer uitziet, dus weelderig gegroeid. Met heel wat leef als mogelijkheid. Hier heb je het ook nog verder op het terrein. Aan de straatkant, dus hier ligt de straat. Merk je nu helemaal niet meer. Houdt het geluid ook wel een heel stuk tegen natuurlijk. En dan hadden we hier een opening. Dat is de enige plek nog waar we gelijk zitten. Qua niveau met de straat. En de, welke struiken in die houtkant? Het eerste gedeelte rond de boomhaard. En dan in het begin, na de beukenhaag, aan de kant van de straat, hebben we aanplantingen gedaan met de haagplantactie. Dat waren pakketten van inheemse, bloeiende en bestdragende struiken. Daarvoor kozen we omdat we rond de boomhaard toch wel vooral insecten wilden aantrekken, die dan meteen ook de fruitbomen gaan bestuiven. Die trekken ook vogels aan en we wilden daar dus ook in die haag heel wat voedsel voor de vogels, voedselbessen die wij niet eten. Dat is onder andere wilde roos, dat is sleedoorn, dat is even denken, Gelderse roos, diverse dingen, zo verschillende die bloeien en die bessen dragen. Kardinaalsmuts zit daar ook tussen. Dan verder op het terrein hebben we gebruik gemaakt, ja, wij proberen toch wel het financieel niet te duur te maken. Ja, liguster zit er een beetje in, maar niet zoveel. We hebben er wel een paar staan, bijvoorbeeld, dat kan je hier niet zien, maar hier ligt de compost en rechts daarvan staat er een haag, daar zit kardinaalsmuts en liguster in. En wij laten liguster ook bloeien, dat is heel mooi, dat ruikt heel lekker. En daarna heb je ook bessen die natuurlijk wel giftig zijn. Maar al die dingen kunnen daarin. De rest van het terrein hebben we dan, dat is voor het grootste gedeelte, gebruik gemaakt van het eikenproject, waarbij je bosplantsoen in pakketten kon kopen. En daar zit dus es in, linde, eik, boskers, dergelijke dingen. En dan zit daar ook een aantal ja, uiteenlopende dingen in van mensen die ons planten kwamen aanbieden die ze te veel hadden. En wij waren blij dat we ze hebben. Dus het ook een beetje, er zit witte abeel in. Er zit ja, naam ontsnapt me, populier in. Er zit wat wilg in. Er zit een beetje van alles in. Ja? Dus hier hebben we dan, waar het open is, hebben we dan een takkenrail gezet. Dat hebben we niet onmiddellijk gedaan, maar na een tijdje. Dus je had hier open inkijk. En de buren vonden het nogal raar, blijkbaar, wat we daar allemaal bezig waren. En hier stonden ze heel vaak te kijken. Ik vond dat wel heel vervelend, want hier was ons eerste bed eigenlijk. Waar we op aan het werken waren. En ze stonden daar gewoon te kijken, zomaar. Ik vond dat helemaal niet plezant. Dus je moet gewoon binnenkomen als je wil kijken. En we hebben op een bepaald moment hier een takkenrail aangelegd. Toen we aan de boomhaard hadden we daar die grote laurierhaag staan, die hebben we gekortwiekt. En we hadden bergen, takken en blad. En de beste oplossing was zorgen voor een takkenril. En die lag dus helemaal vol en sindsdien is ze nooit leeg geweest. Want dat mag ook niet leeg liggen, want dan verliest het ook zijn functie. Maar nu leggen we daarin nog prikkende takken in. Alle snoeihout dat prikt gaat daarin. Sleedoorn, meidoorn, rozelaars, kruisbes, alzoeken, ramen, taaibes, dat gaat er allemaal in. En dan hebben we de kant van de woning. Toen we hier kwamen zag het er zo uit. Dus hier voor het hekken loopt de straat, de drukkere straat. Dat betekent dat we helemaal open zaten op de straat. Zuidwest, dat is op zich niet zo erg, maar wel voor het geluid en voor ja, de wagens reden langs hier binnen. Dat is niet zo aangenaam en je ziet ook, ze staan dan ook direct geparkeerd hier op wat toen geen binnenkoer was. Dus we hebben hier ook, dus ook langs de kant van de woning, het was een heel brede inrit, waar nergens planten waren. Je ziet, het is allemaal steen overal. Dat hebben we eigenlijk vrij snel dan dichtgemaakt. Hier een muurtje gezet, dat dan later laten begroeien, een vlechtwerk gemaakt. Maar zelfs als het muurtje nog heel laag was in het begin, kreeg je al een heel ander gevoel als je binnen stond. Kijk, als het open is, zie je, je zit echt op de straat. Je ziet alles voorbij rijden, alles binnenkomen. En als je dan dat dicht maakt, dan krijg je een heel ander gevoel. En je voelt je veel meer privé, rustiger. Het geeft gewoon een heel ander gevoel, met nog wat planten erbij, waardoor dat dus, ja, veel beter is. Dorpspleintje, ja, zoiets. Er komen daar in principe ook geen auto's, alhoewel de klanten nu wel al gemakkelijk daar zo van voor hier komen parkeren, dat ze niet te ver moeten lopen. En onze eigen auto natuurlijk voor het lossen en laden. Maar tot hier komen geen auto's, dus het is al iets heel anders dan vroeger. Het is wel belangrijk om die dingen op voorhand te bekijken. Er is wel één probleempje dat we niet echt opgelost krijgen. Dit is hier het westen, zuidwesten. En hier langs de schuur is er dus een opening op het oosten, noordoosten, waardoor hier soms heel felle wind is, soms een tochtgat. Als het heel warm is in de zomer is dat oké, maar de meeste momenten is dat eigenlijk niet zo aangenaam. Dat is een beetje moeilijker. Dat is niet opgelost eigenlijk. Er is nog iets van dichterbij. Ja, daar kan dan ook een bank staan. Dan hebben we ook een terras gezet. Dat kan dan op het moment dat je dat afgesloten hebt. En we hebben daar bakken gemaakt waar we in het begin zelfs groenten gekweekt hebben. Nu doen we dat niet meer. Er staan andere planten in uw kruiden, want dat is een goede warme plek. Ze binnenkoer, daar staat bijvoorbeeld de citroenverbena, die in de winter kan blijven buiten staan tot nu toe, omdat dus een binnenkoer is afgesloten. Het is bovendien een zuidenmuur, zodanig dat daar toch wel wat warmer is. Ja, klimrozen. Je kan die muren als afscheiding beschouwen, maar kan ze nog veel beter als randen beschouwen, die je dan op diverse manieren laat begroeien, waardoor je ook veel meer ruimte hebt. En dat is ook wel belangrijk voor een kleine tuin natuurlijk. In een kleine tuin, als je de muren laat begroeien, krijg je ineens heel veel meer oppervlakte die benut kan worden. Ja. Tegen de muur van de schuur hebben we dan de druivelaars. Druiven die dus op het zuiden staan. Een warme plek, wat dus ook heel goed is. We hebben daar ook goede druiven. Een ander punt, behalve de wind en de randen en het geluid, is natuurlijk ook de geur. Die kan je niet tegenhouden van fabrieken in de omgeving of die met, vanuit een bepaalde windrichting, als dat komt, aangewaaid. Maar er is ook bijvoorbeeld dit water. Dat was nogal een probleem in het begin. Toen we daar woonden in het begin, bij een zware regen, was er voortdurend heel veel water op een aantal plekken. Je ziet het hier in de wei en dat komt van links. Herinner u misschien van de eerste PowerPoint met observatie dat we op een helling liggen en het is nog net iets hoger boven ons, links. En dan rechts de straat is het lager. Het water loopt uiteraard altijd van boven naar beneden. En we zien dan op de wei, je kan nog heel goed de strepen zien van hoe de boer die wei heeft achtergelaten. Proper geëcht. We hebben daar niets aan gedaan, ook niets ingezaaid. Er groeiden allerlei kruiden, wat wel goed was voor de dieren. Maar er kwam ook water te staan. Zoals je ziet hier, water, daar hebben we dan een poel gelegd. Daar gaan we nu naartoe. Ja, daar hadden we dan ook water. Waren bepaalde plekken waar altijd water stond. We hebben dat goed geobserveerd en gedacht, we gaan hier iets mee doen. En hier op deze plek hebben we dus de poel aangelegd. Die dus niet alleen gevoed wordt door de regen, door de overlopen van onze regenputten, maar ook hier van de wei. Je hebt daar straks het water gezien dat op de wei stond. Wel, dat komt hier zo in via een buis die daarin zit.
Mama,
Herinneren?
ik denk dat
Ja?
je mijn microfoon eens te goed moet zetten.
Ah, moet ik dingen herhalen?
Ik heb het wel allemaal verstaan, maar het klonk toch van ver na een tijd.
Ah ja, is nu beter?
Ja.
Ja. Dus herinner u misschien van de PowerPoint in het begin, tweede met principe 12, met de overstroming, was omdat de buis hier verstopt zat, die dus het water van de helling hier moet inbrengen. Rechts is er ook nog een kanaal dat we hebben aangelegd, omdat het water dat verder nog in de tuin van hoger gelegen kwam, dat we dat ook naar hier geleiden via kanaaltje, dat het ook hierin terecht komt. Toen die poel er was, was dat een hele oplossing. Zeker met dat kanaaltje, onze bedden waren vrij. Maar er was nog altijd een ander probleem. De poel liep soms over en dan kreeg je dit op het middenpad, plassen. En dan bedden die onderliepen. Zie je? We hadden hier ook een bed van, je ziet de palen staan, van frambozen. Die zijn dan kapot gegaan. En daar moest dus uiteraard ook een oplossing voor komen. Hebben we dan opgelost door een buis op een zekere hoogte te steken in de poel. Zodanig dat op die hoogte het water uit de poel kon weggaan via die buis onder het middenpad. En die kwam uit hierin. Met een groep hebben we dan eens zo een meanderende beek aangelegd met stenen op de bodem. Op die manier kunnen we de beek elk jaar uitkuisen, zodanig dat de uitloop weer vrijkomt. En op die manier loopt het water van de, als de poel te hoog komt, loopt het water weer weg. Hier zie je het water van de beek. Als het goed loopt, dan zie je dat het er snel doorheen loopt. Op de oevers hebben we stekjes gezet, dat kan je hier zien, van zwarte bes. Die ook een stekje staan. En zwarte bes hebben we daar gezet, omdat die van nature langs oevers van rivieren groeien. Daar liggen ook stenen op de bodem. Kijk, als je goed kijkt, kan je het hier zien. Maar ik heb daar geen beeld van. Zie je, de stenen liggen zodanig dat we die ook... Ah, aan de zijkanten, nee. Aan de zijkanten hebben we gewoon de zwarte trosbes. Ja, cassis hebben we daar gezet. Stekjes, met de bedoeling om die grond vast te houden. Het was dus niet gemakkelijk om in het begin daar het onkruid af te dekken met karton en compost was dat hier, want dat stroomt er gewoon af. Er zit nog altijd wat onkruid, maar ondertussen staat hier dus een rij sinfitum, hier ook. In het begin stond er ook rabarber, maar die is verdrongen door andere planten. Er staat ook lavas, dus het is steeds minder onkruid. Hier hebben we dan koningin der weiden, de naam ontsnapt mij, wacht. Hè. Ja, dat ontsnapt mij. Geplant met eetbare bloemen en die ook heel mooi is. En die dus van nattigheid houdt. Moeraspirea, dat is het. Dat hebben we daar geplant. En zo zie je, ondertussen is het weer al dichter gegroeid. Maar hier zie je wat ik verteld heb. De stekjes zijn uitgegroeid tot bessenstruiken. Hier zie je de sinfitum. Er staan ook irissen, ja. En hier is het beekje open. Maar het grootste deel van de tijd zie je het niet, omdat het gewoon overgroeid wordt, maar de loop van het water kan nog altijd door. Zo hebben we dat dus opgelost. Dus water is zeer belangrijk dat je dat goed bekijkt. Het water stroomt als het, en met de klimaatverandering nu krijgen we meer extreme situaties. Dus we zullen wel vaker eens zware regenbuien krijgen, denk ik. En het is toch wel goed om dan goed te kijken hoe het water zich verplaatst op je terrein en op kritieke plaatsen het probeert dan weg te houden. Maar het toch probeert zo lang mogelijk op je terrein te houden. Ook bodembedekking helpt daar natuurlijk bij. Hè. Een poel is ook interessant om het dus wat langer daar te houden. Dat voor de sectorering. En dan wil ik naar het andere stukje gaan. Dus nu wil ik meer aandacht geven aan de patronen in functie van zonering. We gaan dus de zonering bekijken. Zonering hebben we ook bij de principes gezien. En ik ga ze heel even herhalen. Dus je hebt vijf zones. Zone 0 is in ons huis, daar ga ik het niet over hebben. Dan heb je zone 2, zone 1 liever, is daar direct tegenaan, dus rond je huis. Het is wel zo, je moet dat op schaal bekijken. Hoe groter je terrein, hoe uitgebreider de zones zijn natuurlijk. Zone 2 is minder intensief. Zone 3 is de landbouwzone. En je kan dat in je eigen, als je een groter stuk hebt, ook wel waar de dieren zitten bijvoorbeeld. Zone 4 is beperkt ingrijpen. Dat is alleen maar rapen meestal of waar je weinig moet gaan werken. En zone 5 is helemaal niet ingrijpen. Dat wordt weinig toegepast, maar het zou wel goed zijn als dat wat meer zou toegepast worden. Dan bekijken we terug dit. We hebben dat hier ingekleurd. Dus je hebt hier het leslokaal, het huis, de serre en de stalletjes, onze privétuin, de schuur. En dat is allemaal voor ons zone 1, onmiddellijk rond de woning. Dan hebben we lichtoranje zone 2. We hebben hier een middenpad. En langs het middenpad, waar we groenten kweken voor de verkoop en nu voor demonstratietuinen, heb je hier en hier, hier en hier, is allemaal zone 2. Dicht langs het pad, zoals je ziet, waar we langskomen, de tunnel, is ook zone 2. Hier waar de kruiden verwerkt worden, de kruiden opgeslagen worden en hier ook. En uiteraard de parking met de notelaar die hier staat. We gaan dat dus van een, ja, dat is zone 2. Zone 3 is dan hier. Hier geraken we door de schuur, maar we komen hier niet zo vaak. Dat is zone 3, dat is de boomhaar. Hier, net buiten de schuur kan Piet wel. Nee, gaat hier. Hier buiten de schuur kan Piet wel komen om de kippen wat water bij te geven. Dan hebben we hier allemaal zone 3. Vroeger liep de koe en de ezel daar, daarna de ezels en nu eigenlijk de kippen. De ezels zijn weg. Zone 3 is ook hier nog, het boomhaardje met laagstamfruitbomen, waar we ook niet zo vaak moeten zijn als op de bedden waar we eenjarigen kweken. En dan hier de composteerruimte, daar moeten we ook niet zo vaak zijn. Wel eens om iets af te laden, maar heel vaak moeten we daar nu ook niet zijn, niet zoals op die eerste bedden. Dan hebben we in het lichtpaars zone 4, dat is wat nu op dit moment de bosrandtuin wordt. Hier staan al bomen, hier staat het labyrint en het composttoilet. Hier staat het zweethutten, pleintje, dat een kinderspeelterrein is voor ons kleinkinderen. Zintuigentuin die mee opgenomen wordt in de bosrandtuin. En dan hebben we een zone 5, waar we dus helemaal niks doen. Lange tijd was dit het eind van ons terrein. En dus hout kan dus nu opgenomen in zone 5. En toen we het stuk hierbij gekocht hebben in 2007, hebben we dan uiteindelijk lang over nagedacht wat we zouden mee doen. Maar uiteindelijk dan hier een pad gemaakt aan de zijkant van het bos. En dit is dan de zelfpluktuin en is weer nog zone 4 eigenlijk achter ons zone 5. Dat in grote lijnen. We gaan dat een beetje dichterbij bekijken nu. We gaan ineens starten met zone 1, direct tegen de woning aan. Dan zie je wat korter bij. Dan zie je hier goed de schuur die geel is, de binnenkoer en de tuin achter de woning. En hier staat de Yggdrasil. Tegen de woning kan je heel wat doen. Tegen de muren, hier staat een olijfkomkommer, een klimplant. Tegen muren ga je vooral klimplanten zetten, denk ik. Maar er is eigenlijk een vrij grote variatie aan mogelijkheden. Nadeel van een olijfkomkommer is dat het een eenjarige is die je elk jaar opnieuw moet zaaien. Maar anderzijds heeft het een heel mooi blad, trekt heel veel zweefvliegen aan en heeft heel wat voedsel, kleine olijfkomkommertjes die je zo kan eten of die je kan ouder laten worden in de soep doen of vullen. Of je kan er verschillende dingen mee doen. Dus het is wel een dankbare plant. En je kan heel gemakkelijk zelf zaad opdoen en zelf terugzaaien. De kruidenspiraal hoort ook in zone 1, dicht bij de woning, niet achteraan in de tuin. Je moet er heel snel naartoe kunnen. Je moet dus heel dichtbij zijn. Dit is hier vooral dichtbij het leslokaal en de woning. Dus ik maak gemakkelijk gebruik van deze kruidenspiraal voor allerlei kruiden voor thee. Ik denk dan aan rozemarijn en lavendel en zo. Tegen een muur kan je ook een laagstam planten. Dit is op een noordenmuur, een muur die naar het noorden kijkt. Het is een koude muur en daar staat dus een kriek, een noordkriek, die het vrij goed doet daar, die al wat groter geworden is ondertussen. Dus je kijkt ook met muren, heb je dan de verschillende windrichtingen. Je hebt meestal vier muren aan een gebouw en je hebt dus de vier windrichtingen. De straatkant kan je meestal wel niet goed benutten, maar de andere muren wel, tenzij je natuurlijk in een rijwoning zit, dan heb je alleen maar de straatkant en de muur van de tuin. Maar als je die twee benut, dan heb je toch ook weer al heel wat. Dan de privétuin. Op momenten ziet hij er zo uit, in de vorm van een boomstructuur. Bedoeling is dat ik voor eten te maken niet moet de grote tuin inlopen, maar hier kan oogsten. Dat lukt niet elk jaar, we hebben die al een paar keer opnieuw aangelegd. Dit is onze zone 1, maar helemaal goed is dat niet, omdat wij door onze deuren en onze activiteiten vooral op de binnenkoer aangewezen zijn. En daardoor is dit eigenlijk niet echt de zone 1, met alle gevolgen van dien. Als je dat fout inschat, dan je komt daar niet vaak, dus die moestuin die geraakt nogal eens verwilderd. Toch een paar beelden van als die er goed bij stond. Af en toe wordt dat opnieuw zo ingevoerd. Daar is ook open water. Open water is belangrijk in de tuin, maar dus ook in een kleine tuin of op de binnenkoer. Hier hebben we op ons terras achter de woning een borrelbol, waar het is echt de moeite waard. Je kan die van binnenuit zien. Vogels die daar komen drinken, die daar komen een badje nemen. Dat is wel heel plezant en is ook heel fijn voor de vogels natuurlijk. Er zijn allerlei mogelijkheden om open water te voorzien. Aan de kruidenspiraal bijvoorbeeld is er ook wel een ton ingebouwd, ingegraven, waardoor je ook open water hebt op die plek. En dat is ook op plek dicht bij het huis. Dus ook dicht bij de woning is het wel goed om die vogels te hebben. Je kan ze dan ook zien. En je zorgt dan ook dat er ergens zaken zijn waar ze kunnen nestelen, waar ze voedsel hebben, dichtbij of ietsje verder in de tuin. En dat hoort natuurlijk ook dicht bij de woning. Dat is het compostvat waar je afval van de keuken kan indoen. Dat water de boom naar boven stuurt. Koper? Bedoel je, de bol is niet in koper. De bol is in aardewerk. Iemand heeft dat voor ons gemaakt. En die is dan geëmailleerd met die koperkleuren, met verschillende kleuren eigenlijk, maar het wordt wat, wat staat hier? Ja, het lijkt wat koper, maar het is de kleur en de zon die er dan op zit, maar het is zo geëmailleerd, hier zie je het ook, hier komt er geen water op, het is geëmailleerd, het is dus gebakken in een oven van iemand die dat doet en er zit dus een buis in waardoor het water dan naar boven gestuurd wordt. Nadeel van zo'n bol, die in aardewerk is, waar dus water in komt, en je ziet hier een klein verdiepje, zou je kunnen zeggen, een putje, waardoor er ook af en toe water terug in de bol loopt, naast de buis. En wij moeten hem dus elke winter binnenhalen, omdat anders de kans bestaat dat hij kapot vriest. En dat zou wel heel erg zijn. We hebben dat vernomen van degene die hem gemaakt heeft. Haar bol is kapot gevroren. En ze maakt er geen meer. Dus wij halen hem elke winter binnen. Dat is dan weer een nadeel wat je niet hebt bij flauwvorm, die je de hele winter kan door kan laten lopen. Dat water in die bol wordt naar boven gestuurd door een pompje. Ja, misschien had ik dat eens moeten laten zien. Onder die bollen ligt is een put gegraven met een plastieke vat met een deksel op met gaten in. Zodanig dat er zit een pompje, er zit water en een pompje in die bak. Die pomp stuurt het water naar boven en via de bol loopt het via de gaten in het deksel terug in de bak, zodat het altijd het water is dat circuleert. Je moet wel heel goed opletten als er zo'n steen aan de bol raakt, loopt een deel van het water weg en na verloop van tijd is er geen water meer. Dus dat moet af en toe dan wel bijgevuld worden. Dus hier zijn we dan aan het compostvat, dat staat ook in zone 1 uiteraard, om het keukenafval in te brengen. Voor ons is dat eigenlijk het afval van de winkel dat daar overwegend in gaat. De citrus vooral. Omdat ons keukenafval gaat naar de kippen. Daar kom ik straks op. Maar de citrus die gaat hierin, die gooien we niet bij de kippen. Je kan die wel op de compost doen, maar het duurt dus wel een heel stukje langer voordat dat verteert. En daarom gaat dat ook in het compostvat, dat we niet elke zaterdag na de winkel tot een eind in de tuin moeten lopen voor de composthoop. De kippen zitten dichtbij, maar de composthoop niet. En ik denk, ah ja, we hebben hier nog iets. Hier zie je het nog eens, die zone 1. Dus voor de gebouwen, de kruidenspiraal, de groentespiraal. Hier hebben we ook een poeltje met flauwvorms en open water. Hier is de schuur. In de schuur, dat is ook onze zone 1. Daar was oorspronkelijk in dit gedeelte de stal voor de ezels, de ezel en de koe. Zodanig, en je kon hier zien, hier zie je, dus hier is de deur naar buiten, naar de wei. Er was een corridor, zodanig dat ze zelf altijd in en uit konden zonder dat wij iets moeten doen. Ze gaan buiten en binnen op eigen kracht en wanneer ze zin hebben. Nu ondertussen is de koe weg en zijn de ezels weg, maar hier zitten ook nog de kippen. En de kippen kunnen hier naar buiten. Op dit moment hebben ze zelfs dit deel helemaal gekregen en ze kunnen ook langs hier naar buiten. Ze komen wel hier voor bijgevoederd te worden en bij water te krijgen. En wij gaan de eieren daar binnen rapen. Maakt door het zo op te stellen dat we in de winter ook alleen maar op de binnenkoer moesten zijn. Zelfs met de dieren moesten wij niet de tuin in voor een of ander. En dat is wel belangrijk. En dat is dan hier de tuin waarover ik het had. In boomstructuur, die ligt hier dan. Ondertussen ligt hier ook onze waterzuivering, want de regenputten liggen hier, dicht bij de kelder. Het water komt hier naartoe om van hieruit dan gebruikt te kunnen worden. En dat is de waterzuivering, het vloeiveld, die het regenwater, dus het regenwater gaat zo, gaat hierin, wordt gezuiverd en komt dan in de regenput hier, die hier ligt, terecht. Dat is voor de zone 1. En het zou kunnen dat dit het einde is van het eerste deel, maar ik denk dat ik toch nog wel even ga doorgaan. Het lijkt mij, ah nee, ik heb, ah, het lijkt mij nogal vroeg om nu al op te houden, om te poseren. We zullen straks binnen 10, 20-tal minuutjes misschien poseren. Wat zijn die twee cirkels? Dat was in het vorige, denk ik, hè? Dat zijn bomen, inderdaad. Ah, dat is die notelaar die daar staat, die op de parking komt met de grote noten. En dat is de Yggdrasil, de S die er stond als wij hier gekomen zijn. Misschien vraag je ook af, wat is dit? Wel, dit is ook dat is eigenlijk een beetje een ei-vorm in zijn geheel. Het was rond bedoeld, maar het is in de ei-vorm gekomen. De bedoeling was om daar een zitkuil te leggen, omdat dat vrij hoog ligt. We zitten dicht bij de straat en als je een zitkuil hebt, dan zit je lager dan het gewone niveau en dan heb je heel weinig last van lawaai. In mijn opleiding in de tijd, ik heb die in Duitsland met een Duitser gevolgd, zijn wij in Duitsland permacultuurprojecten gaan bezoeken. En daar zijn wij onder andere in een permacultuurproject geweest in een klaverblad van de autostrades. Die hadden dus een zitkuil, waardoor je net onder het niveau van de straat kwam en het was daar gewoon bijna stil. Was ongelooflijk. Dus ik dacht, ja, een zitkuil, dat willen we toch wel graag. We hebben daar dus een kuil gegraven. Maar er zit zoveel klei op onze grond en het is blijkbaar toch op sommige plaatsen nogal nat dat dat constant water in stond. Dat was dus eigenlijk een zwembad in plaats van een zitkuil. Ja, daar konden we dus eigenlijk niks mee doen. Toen in een bepaald jaar hebben we onze binnenkoer, alle stenen opgebroken en alle beton. En dan hebben we dus de bestrating aangelegd die er nu ligt. Maar er moest ook heel veel grond uitgegraven worden. En toen dachten we, misschien kunnen we met die grond die put dichten. En dan nog daarbovenop een opstaande rand maken, zodat we toch een zitkuil krijgen. En de zitkuil was dus toegankelijk van hier. Trap je op langs die kruidenmuur die er stond, zo naar boven en zo hier binnen. We hebben hier ook een afsluiting gezet. De bedoeling was om het ook af te sluiten van de parking. En het idee was, we kunnen hier onze rondleiding starten onder de Yggdrasil. Maar daar is er uiteindelijk niks van gekomen. Om te beginnen start je altijd hier. Nu, dat zou nog lukken om dan te zeggen, we slaan dat voorlopig over, beginnen hier en eindigen hier. Maar dit is zo moeilijk. Hier hebben we gras gezaaid, Maar door het feit dat het helemaal klimmend is met trappen, raakten we daar met de grasmaaier niet in. Dus dat is daar verwilderd. En de optie die er nu is om het weer effen te maken. En wat we er precies mee gaan doen, weet ik niet. Je ziet, soms maak je wel fouten in planning. En dan moet je dan vroeg of laat toch weer een oplossing voor zoeken. Dit hier is de kruidenspiraal die aan onze woning ligt. Die ligt er nog altijd en die is heel goed. Zo, gaan we dan over naar het volgende stukje. Ja, dus zone 1 is gedaan, dan gaan we zone 2 bekijken. Zone 2 begint dus hier achter de schuur, over de parking eigenlijk. Hier is de wasdraad, de waslijn, dat is voor mij zone 2. Ik kom daar vaak, want ik gebruik geen droogkast. Dus dat gaat, dat is niet te ver. Het is ook zo dat je moeilijk op de binnenkoren waslijn kan hangen. Dat vond ik dan toch niet zo ideaal. En hier, je kijkt voor een waslijn ook naar de windrichting, maar dat bekijken we straks. Dan hier de kruiden. En dan hier de rechthoekige, de bedden, de rechtlijnige bedden, de boomstructuur, de tunnel, de warmtekring en de bedden die hier altijd gelegen hebben. Hier ook, maar die nu nog altijd gebruikt worden om groenten te kweken. Dus hier kweken we nog altijd groenten, zijn het niet meer in rechtlijnige bedden en met dezelfde bodembedekking als hier in de naaldboomstructuur. We gaan nu eens een beetje van dichterbij bekijken. Maar je ziet, ons terrein was niet ideaal voor zonering, maar we hebben toch geprobeerd om ervoor te zorgen dat de dingen waar we het vaakste moeten zijn, het dichtst bij liggen. En dat is eigenlijk de bedoeling van zonering. Dus hier gaan we nu bekijken de waslijn, de kruiden en de naaldboomstructuur. De waslijn, en je ziet, die hangt goed in de wind, want dat is wel belangrijk als je een waslijn installeert, dat die goed in de wind hangt. Die hangt zodanig dat ze zowel de oosten, dat ze, ja, oosten of westenwind vangt. Je merkt direct als je de was ophangt van welke kant komt de wind. En dan zorg ik dat mijn was op de juiste manier hangt, zodanig dat de wind erin blaast. En dus west-oost is zowat de beste richting om uw waslijn te zetten. Daar staan ook fruitbomen, perenboom. Dat kan ook. In een kleine tuin kun je laagstam zetten. Iets verder in de tuin kan een halfstam. Bij ons staat daar een hoogstam. Maar het is natuurlijk ook niet zo dicht bij de woning als wanneer je gewoon maar een huis met een tuin hebt. Dit is een groot stuk. En de perelaar die staat iets voorbij de parking. Dus dat is al een heel eind verder weg van het huis. Bladval en zo is helemaal geen probleem. En dan heb je hier de kleine parking waar die notelaar staat, die ondertussen al een beetje groter geworden is. Maar dat kan ook op die afstand van de woning, is dat geen probleem. Hier zijn de stalletjes, de serre. Dus dat is een eind van de woning af. Die is daar gezet heel in het begin. Liepen hier onze kippen. Maar dat was niet houdbaar. Dat was te dichtbij. En ook we hadden een parking nodig. Er kwam van alles. En de boom is blijven staan. We hadden dat geen probleem. Een molen, ja, een droogmolen is natuurlijk ook wel interessant. En je kan die altijd naar de windrichting draaien, natuurlijk. Of die pakt alle wind. Die draait met de wind mee, misschien, hè. Ik denk dat de wind daar van alle kanten in kan. Dan heb je het begin van de rechtlijnige bedden van de naaldboomstructuur. U ziet hier de takkenrail waarover we in het begin hadden. Dus waardoor het zicht hierop belemmerd is, zodat we hier ook rustig konden werken. Dit is meteen, die takkenrail staat west-oost gericht, zodat je hier een zonnekant kent, hebt. Dit is het zuiden, waardoor hier warmteminnende planten ook goed gaan groeien. Het is ook handig dat je hier die prikkende zaken kan inleggen, omdat de haag die hier staat bevat meidoorn en sleedoorn. En hier zie je zelfs de bloeiende meidoorn. We hebben hier in de omgeving nogal wat prikkers. En het snoeihout van de kruisbessen en zo, dat brengen we wel met een kruiwagen aan. De keerzijde is, de achterzijde is een schaduwkant. En daar groeien dus meer schaduwminnende planten. Hout stapelen, houtopslag is ook iets wat je nodig hebt. Dat kan veraf, maar uiteindelijk moet je toch dichtbij hebben om te stoken. En een deel van onze opslag is dus ook dichtbij. Een deel ligt in de schuur, de laatste jaren, of achter de schuur onder een afdak, maar ook hier onder die willigen die we dus ook vaak knotten, is er ook opslag van hout gedurende 1 jaar en dan wordt het naar binnen gebracht. Dit is ook nog onze zone 2. Dat is nog op de rand van zone 2. Hier ligt de compost en de houtsnippers die geleverd worden. En hier aan deze kant staat dus de takker in. De bijen. De bijenkasten die kan je ver wegzetten, want daar hoef je eigenlijk niks aan te doen. Dat is ook de bedoeling dat we die in de zelfpluktuin gaan we er zetten. Maar die staan hier op de rand tussen zone 1 en 2. Wat beschut. Goed op het zuiden, dat ze snel opgewarmd worden. Maar we willen die toch graag daar hebben, onze eerste kasten, omdat we toch wel nieuwsgierig waren om de bijen zo'n beetje te volgen en te zien hoe het evolueert. En het is wel leuk, er staat hier een afsluiting, een vlechtwerk, als u herinnert, nog van de tuin, met dan meer naar rechts gras. En dan kom je aan het middenpad en elke keer als we de tuin ingaan in de zomer, je kijkt naar rechts. Als je de tuin uitkomt, kijk je naar links en je ziet eigenlijk de bijen op en af vliegen. Je hoeft er zelfs niet tot bij te gaan. En dit is ook niet ver om er naartoe te gaan, dus we kunnen ze eigenlijk wel goed in het oog houden. We kijken niet in de kast, maar we kunnen de bijtjes zelf wel heel goed volgen. En dat is eigenlijk toch wel plezant, zeker als je nog maar 1 of 2 kasten hebt. Dan hebben we dus het eerste deel gehad. En dan hebben we hier nog de tunnel en de warmtekring en de boomstructuur. En dat loopt nog verder met... Dus de bedden waarop we verder kweken. Hier heb je dus de frambozen met nog wat rechte bedden. Hier is de beek en daarachter begint dan de boomstructuur. Hier heb je linkerkant, juist voorbij de poel, waar we ook groente kweken. Eerst zonder paden, nu met paden. Een beetje een boomstructuur, niet helemaal. En daarachter ligt de tunnel. De tunnel is goed bereikbaar, langs hier, dat juist voorbij de poel. Een koude bak en serre, een tunnel moeten heel dichtbij liggen. Die mogen zelfs in zone 1 liggen. Want je moet daar in principe vaak naartoe. Ik heb dat beeld hier niet laten zien. Maar onze serre, waar we ook groenten kweken en waar we vooral ons jong plantgoed opkweken vanaf februari, die ligt tussen de stalletjes en de woning. Dus die ligt eigenlijk echt in zone 1. Een koude bak ligt daar ook best, omdat je die vaak moet luchten, dat je daar ook in de koude naartoe moet, dat je niet te ver moet lopen. De grote tunnel, daar was geen plaats voor. En heel in het begin hadden we een tunnel in zone 2. Het was een kleine tunnel, maar toen we een grote tunnel aankochten, kon die er niet meer. Die hebben in het begin achter ons bedden gelegd, ver in de tuin. Dat was natuurlijk een zeer slecht idee. Die stond bovendien tamelijk hoog. Met het gevolg 1, moeilijk bereikbaar met water. We hebben dan toch water tot daar gebracht. Maar als je elke dag moet 's morgens luchten, 's avonds dicht doen en tussendoor nog werken in een tunnel, dan is dat veel te ver. Dat is energetisch niet goed, dus qua zonering helemaal niet goed. Bovendien, door het feit dat hij hoog lag, is hij dan in een storm eens kapot gewaaid. Dan was het helemaal gedaan. Dan hebben we noodgedwongen hem dichterbij gezet, wat een heel goede zaak geweest is. We hebben een stuk van de wei ingepalmd en daar veel dichter bij de woning de tunnel gezet. Het is nu echt niet meer zo ver om meerdere keren per dag naar de tunnel te gaan. Dus fouten kan je altijd herstellen, maar hoe meer en hoe beter je observeert en nadenkt in het begin, hoe minder fouten je gaat maken. Klimmers staan in de tuin, niet alleen tegen een muur, maar hier zie je, die staan hier langs bamboestokken, waarmee we een tipi maken, waar langs je klimmers kan laten groeien, zoals staakbonen, maar ook dit hier, een olijfkomkommer kan. Hier is een knolkapucijn. Dus ook in een kleine tuin kan je op die manier heel meer oppervlakte krijgen. En dat kan dus ook in een plek niet te ver van de woning. Ook niet te heel dichtbij, dat het niet te veel schaduw heeft, maar het kan eventueel zelfs in een zone 1, want in principe ligt de moestuin goed in zone 1, zodat je die kan zien vanuit de keukenraam. Maar zet dan die klimmers niet te dicht bij uw raam natuurlijk. Bessenstruiken horen daar ook, die horen ook bij een moestuin. En die mogen ook goed dichtbij staan. We hebben er een aantal heel dichtbij, in de tuin achter de woning. En dan langs de parking staan er. En dan verder langs het pad, waar we dus heel regelmatig komen, langs het centrale pad. Zodat je eigenlijk die bessen voortdurend in het oog hebt en dus ook gemakkelijk gaat plukken. Want dat is wel nodig, dat je heel gemakkelijk gaat plukken. 'S morgens voor het ontbijt ga ik de tuin in om bessen te plukken in het seizoen van de bessen. En het is echt wel niet plezant als je dan heel ver moet lopen. Voor sommige bessen moet ik een beetje verder lopen. De frambozen staan niet echt dichtbij. Maar de zwarte bessen, de kruisbessen, de rode bessen, die staan allemaal wel goed dichtbij. Ook de braambessen. En dan hebben we de warmtekring. Warmtekring is dus ook, daar heb je ook een stukje
Mama,
sectorering.
stel voor
Ja.
dat we anders even pauze houden. Het is
Ah, dat we nu misschien even pauze houden.
ja,
Oké,
gewoon
dat
10
is goed.
minuutjes tot 9 uur.
Tot 9 uur. Oké, tot straks. Ik heb het al afgesproken voor wat water bij heeft, voordat we gewoon eigenaar derde ding. Ja, de derde deel. Nee. Ik zeg de derde hoofdstuk. Waarschijnlijk laat dan begonnen. En werd er altijd uitgehoord. Dan toch weer heen komen. En er was nog iets. Ja, bij mijn toch nog zo de moeite. Op die opgestaan. En ja, ik zal het vorige wel herbeluisteren. Het wordt uitgehoord. Ik ben nog niet opgestaan. Ik denk van nee. Het was nog niet uitgehoord. Ik ben van een met mensen. Ja, maar dat vind ik niet leuk. Ja, dat is. Mocht jij nog tv kijken, zijn vriendje? Dag, ik ga hem even goeiedag gaan zeggen.
Iedereen kan u horen, hè, mama. Ik zeg het maar zo.
Sorry.
Dat is geen probleem.
Hoe komt dat er een rood tekeningsje staat bij u?
Omdat ik presentator ben. Allee, organisator en geen presentator.
Ah, omdat ik dacht dat dat was dat je weg was.
Nee, dat is altijd al zo geweest.
Oh, ik heb er nog nooit op gelet. Het zal niet tot 10 uur duren. Ik had ook wel gedacht dat het niet tot 10 uur zou duren.
U kunt beginnen, want het is staat.
Ik heb nog een minuutje. Is iedereen er?
Ja, Michiel niet, maar die valt altijd weg. Ik denk dat hij gewoon heeft opgegeven, want om de 2 minuten moest hij zijn verbinding terug doen.
Oké, als iedereen er is, dan ga ik verder. Ja, zien die aan. Altijd wat tegen. Dat betekent jijzelf. Ik vroeg me dat ook af. Ik dacht eerst dat er ma stond bij mij, maar het is niet waar. Het is me, ik. Is er verder nog niemand? Het is nog 1 minuutje. Hè?
Ja, iedereen is er.
Ja,
ik zie toch Marleen is aan het tikken, zoals Karin, Sil, Kathleen, voilà.
Oké, goed.
Ik denk dat Michiel niet meer gaat komen.
Nou ja. We waren gekomen aan nog een element in zone 2, dat is voor ons zone 2 dan, de warmtekring. Dus een foto van enkele jaren terug, maar hier zie je vrij behoorlijk de warmtekring. Je ziet de warmte, ga je op het westen, gaat hier nog een beetje naar hier, het noorden, het oosten. Hier zie je het niet meer, maar hier hebben eerst aardperen gestaan op het oosten en daarna frambozen. Hier staat een notelaar, hier staan hazelaars. Die windstreken ga je afsluiten met hogere planten. Hier staan jostabessen en rode bessen. En op het Zuidermeer open laten, zodat de warmte erin kan en er niet zo goed uit kan. Anderzijds kunnen koude winden niet zo goed binnen in een warmtekring. Die staat ook in onze zone 2, omdat die langs het middenpad ligt en dat we daar ook altijd groenten kweken. Ook nu nog kweken we daar groenten en kruiden. De ruimte wordt iets kleiner, steeds kleiner, omdat die notelaar die hier staat steeds groter wordt en steeds meer ruimte inneemt. En hier hebben we dus vijgen geplant ondertussen en die worden ook steeds groter, zodat de ruimte om nog groente te kweken steeds kleiner wordt. Het gaat nog altijd, maar steeds minder. En dan hebben we het middenpad, dat is ook ons zone 2, niet tot het eind van de tuin, maar toch wel. Geen allopathisch effect van de notelaar. Nee, men zegt, wacht, ik heb nog dat ik ook niet zo. Wacht, ik ben te kijken aan wat Karin vraagt. Is dat bij Poel ook niet zo? Zuiden lichte helling en zuiden steile rand, of hoe moet in het tweede noorden? Ja, ik denk als men van natuurpunt poelen aanlegt, dan hebben die geen, ja, misschien wel een rand, maar niet hoger. Er moet wel een aangename plaats zijn waar de zon wat kan opwarmen voor een aantal dieren. Ik denk dat Marleen daar ook goed kan op antwoorden, vermoed ik. Wij hebben in elk geval, wij hebben op het zuiden een steile oever. Maar ook een stukje minder steile oever, op het noorden een minder steile oever. En we hebben op de oost, op het westen en ook op het oosten een moeras, zodat er ook minder steile stukken zijn. Dan geen allopathisch effect van de notelaar. Men zegt dat wel, hè, dat je onder notelaars geen groenten en zo kunt kweken omwille van het blad en de stoffen die ze afgeven. We hebben dat nooit gemerkt. Nu natuurlijk dicht onder de stam, de eerste meter en half rond de stam, groeit er niet veel meer. Alhoewel er groeit nog engelwortel bijvoorbeeld. Maar dat, ik heb me eens laten vertellen dat dat verhaal komt van de walnotenboom. In onze taal haat men soms mensen die echt wel, dat ik denk die zouden dat toch moeten weten, okkernoot en walnoot doorheen halen. Nu, walnoot is een andere boom en bij die zou dat wel het geval zijn. Die heeft ook andere stoffen af. Maar onder de notenboom heeft spinazie gegroeid en daar heeft dan van alles onder gegroeid. En daar groeit nog heel wat onder. Dat is niet zo'n probleem. Dan hebben we hier dus het middenpad dat voor een stuk in de tuin ook tweede. Ja, walnoten en okkernoten zijn verschillend, maar het wordt wel doorheen gebruikt, maar het is echt niet hetzelfde. Ja, ik weet het. In een aantal boeken ook wordt dat doorheen gebruikt. Ik zou de wetenschappelijke naam weet ik nu niet zo direct, maar er is ook verschil in de wetenschappelijke naam. Als je eraan denkt, op 11 november zal ik proberen daar iets mee te. Ja, maar ik ken ze niet uit het hoofd, de wetenschappelijke namen. Maar ik zal tegen 11 november, als jullie komen, of ik zet het misschien, maar ik ga niet te veel beloven, want er is nogal veel werk om het op het forum te zetten. Maar ik laat het jullie in elk geval eens weten. Walnoten zouden ook niet zo gezond zijn. Okkernoten wel, die zijn heel goed. Zo, dat was voor niveau. Dat was voor zone 2. Dan hebben we zone 3. Dat is de landbouwzone op grotere terreinen. En dat is een zone waar je hogere fruitbomen kan zetten, bijvoorbeeld in een iets minder groot terrein, dat je geen landbouwzone hebt. We hebben ook niet echt een landbouwzone, maar we hebben wel een wei die nu een beetje omgevormd is tot boomhaard. Dus dat is een zone 3. Als we het hier bekijken, de zone 3 is een boomhaard hier, die we ook moeilijker konden bereiken. Nu kunnen we het iets makkelijker. Vroeger konden we alleen door de schuur. Omwille van de, hier zie je de corridor van de ezels, die dus vanuit zone 1 rechtstreeks naar zone 3. overal konden. Maar door die corridor was hier hebben we dan een hekje gehangen. Na een tijd om hier toch wel binnen te kunnen, dat dat iets makkelijker was. Maar dan zaten we nog niet in de boomgaard omwille van die corridor hier. Nu is deze draad, nee, niet deze draad, deze draad is weg. En deze draden gaan ook weg deze winter. De kippen lopen dan overal. Dus dat is allemaal zone 3. Ook de composteerruimte en de kleine boomhaard. Dus we noemen dat kleine boomhaard. Dat is een boomhaard met lage stammen. In een boomhaard moet je niet zo vaak zijn. Hè. Eventueel is maaien niet noodzakelijk. Deze wordt wel regelmatig gemaaid, omdat er heel veel bezoekers langskomen. Een beetje voor het zicht. Deze wordt veel minder gemaaid. Een paar keer maar. En wanneer komen we daar? Om potjes in de fruitbomen te hangen voor de oorwormen. Om de fruitbomen fruit wat te dunnen en om te oogsten. Voor de rest hoef je er eigenlijk niet zo vaak te zijn. Dus dan mag er dus de zone 3 zijn. Hier hebben we de boomhaard. Zie je de kippen die er lopen. Daar is de straat. Het was al wanneer het parking gemaakt was. We hebben de fruitbomen, kersen, appelen, peren enzovoort. En daar lopen ook de kippen. Dat heb ik daar straks al gezegd. En ze hebben dus een bak waar we het keukenafval in gooien. En daarvoor hoeven we niet in de boomhaard binnen te gaan. Dan kunnen we over de draad gooien aan de parking. Dat komt dan niet in de bak terecht. De bak die ligt aan het poortje, aan het hekken. Als we beneden in de boomhaard binnen gaan. Dus onze composthoop. Composteerruimte, heb je gezien, is zone 3 en eind verder in de tuin. Maar hier gooien we ook onze kruiwagens met afval of onkruid in zaad als we in de tuin aan het werk zijn. Onkruid met zaad is heel goed hier bij de kippen, die pikken veel zaadjes weg en voor de rest mag daar ontkiemen, het is helemaal geen probleem. En dan hebben we dus hier de composteerruimte. Daar gaan we nu even naartoe. Ah nee, hier is nog de wei. Waar de ezel en de koe vroeger liepen. En in het begin was het dus zo. Hier was een toegang. Er was een draad tussen de boomhaard en de weide. En hier hadden we een stalletje gezet. Een oud tuinhuisje. Om de dieren bleven de hele zomer buiten. Maar dan moesten ze 's nachts toch binnen kunnen. Maar het probleem was dat we in de winter ze moesten altijd naar de binnenkoer brengen. Want daar was een stal. En we moesten dus altijd de hele zomer door. Als ze buiten zaten. Bijvoeding, dat was nu niet zo vaak. Dat hebben we eigenlijk in de zomer niet gedaan. Maar wel water brengen en de waterbak uitkuisen. En dat is wel ver om te sleuren altijd. Daarom dat we dus die corridoren gemaakt hebben, die jullie gezien hebben. Zodanig dat ze zelf er naartoe konden. Ze waren dan gestald in de schuur en dit hok kon weg. Je ziet ook, als je een hok hebt, dan heb je een dak en dan heb je dus water. Regenwater dat we konden gebruiken. Maar dat lag eigenlijk daaraf. Dat is een van onze ezels toe. Composteerruimte. Er zijn verschillende mogelijkheden om te composteren. Een hoop, of in paletten, of in een bak. Hier zie je de paletten. Ik heb het ook eventjes laten zien hier, omdat hier de houtkant staat. Hier zodanig dat hier ook wat schaduw overvalt. En dat is wel interessant ook. Hier wordt het materiaal naartoe gebracht dat we echt willen vercomposteren in 3 à 4 bakken, zodat het goed kan bijgehouden worden. Dat ligt ongeveer centraal in de tuin, zodat we van overal niet te heel ver moeten komen daarmee. Maar als er veel zaad zit, komt het niet naar hier. Ook de prikkers komen niet naar hier, die gaan naar de takken in. Dus je moet zo'n beetje zien voor uw composthoop dat die in de tuin ligt. Heel vaak legt men dat helemaal achteraan in de tuin. Uit het zicht ergens achter, maar het moet ook wel gemakkelijk toegankelijk zijn, want uiteindelijk moet je daar toch wel af en toe naartoe. Nu composteren we vooral in die bakken van oude plastic gemaakt, meen ik. En we proberen het goed bij te houden met temperatuur te nemen en zo. Dat er minder onkruid, levend onkruidzaad in zit. En dan hebben we zone 4, is al wat moeilijker, daar gaan we maar beperkt ingrijpen in mijn opleiding zijn. En dat is de plek waar je gewoon wilde appeltjes gaat rapen, noten gaat rapen. Ja, in een tuin zit dat er meestal niet in. Notenrapen wel, maar die staat dan meestal toch wel ergens dichterbij, omdat die ook wel het voordeel heeft, de notelaar, dat je daar heel wat schaduw onder hebt. En men zegt dat die ook muggen weghoudt. Dat zou wel kunnen, ik weet dat niet zeker, alhoewel notenblaren wel muggen een beetje weghouden. Dat is dit stuk helemaal, zone 4. Dat is onze amandeltuin. Dan noemt zo, daar staan allemaal fruitbomen en daar staan drie amandelbomen. Dit is de bosrandtuin die Frank aan het organiseren is. Dit wordt erbij ingenomen. Dat is een zone die we een beetje afgeschermd hebben door planten, waardoor dat een hele rustige plek is, maar waar we echt niet veel komen. En hier heeft oorspronkelijk het composttoilet gestaan. Om te gebruiken als we achteraan in de tuin aan het werk waren of door de mensen die zweethut volgden. Maar dat is verhuisd naar hier. Dat is een stapelplaats voor hout. Voor het hout dat we hier uit de houtkant overal halen, zodat we daar niet, dat niet allemaal ineens vooraan moeten brengen. We hebben daar trouwens de ruimte niet voor, dus het staat hier achteraan. Maar het moet om gebruikt te worden wel naar voren gebracht worden natuurlijk. Dat is een beetje een nadeel. Dat is een nadeel van een groot terrein. Er staat dan ook het labyrinth, er waren kinderspeeltuigen. Hier heb je zicht op de amandeltuin, die net gemaaid is. Die wordt 2 keer per jaar gemaaid, niet zo vaak. Hier staan een aantal bomen waar we eigenlijk niet zo vaak moeten zijn om te oogsten. Je hebt de mispel, daar is een notelaar, en daar staan de amandelen. Dus dat is een vrij korte periode. Er staan ook een aantal hier. Vruchtmeidoorns, abrikozen, dus fruitbomen. Dat is de andere kant die we als bosrandtuin aan het organiseren zijn. We hebben dat afgedekt met karton en stro, omdat we daar ook groente willen kweken. En dan willen we het onkruid wel eens weg. En we gaan helemaal opnieuw beginnen met doorlevende en zichzelf uitzaaiende planten. Ook een aantal andere die dus tussen de bomen en de struiken dan kunnen groeien. En dan door het bijkopen van dat stuk hadden we hier nog een stuk zelfpluktuin, dat dus eigenlijk ook een zone 4 is. Zelfpluktuin, met heel veel struiken, allerlei bessenstruiken. We hebben dat daar gezet omwille van de zuidhelling. Het is een hele warme zuidhelling die in de rug dan het bos heeft, waardoor je door het aanplanten van een houtkant rondom rond, dan toch weer eigenlijk een beetje een warmtekring hebt. We hebben die daar gelegd omwille van de ligging. Heel zonnig en dus warm. Een zuidhelling is belangrijk voor fruit. We dachten ook, ja, als we er een zelfpluktuin van maken, dan hoeven we daar niet zo vaak te zijn. Niet zo vaak als een tuin met eenjarigen uiteraard. Er moet natuurlijk wel gesnoeid worden. Ah ja, oké. Dat ga ik bij gelegenheid straks ook eens lezen. Dank u, Kathleen. Dat is dan het einde van het stuk met fruit. Heel veel soorten fruit. Als je bessen wilt kweken en je wilt ze verkopen of je wil een goede oogst hebben, dan is het interessant om te snoeien en dat ze veel zon hebben. Maar het nadeel is wel als het hete dagen zijn met 30 graden of meer, dat al het fruit dat niet onder blad zit gemakkelijk verbrandt. Vooral kruisbessen hebben daar heel veel last van. Zet je die in een meer bosrand, dan hebben de bessen veel meer schaduw, gaan ze niet verbranden. Maar anderzijds ga je door het minder licht dat er is ook minder bessen hebben. Dus we hebben gekozen voor veel bessen, die worden dus gesnoeid en staan in de zon. Nu, het blad staat er wel zodanig dat heel wat bessen niet verbranden, maar ook braambessen, zoals je hier ziet, als die bloot hangen. En dit jaar is dat voor een stukje geweest. Als het dan in augustus, dus een hele hete dag is, dan de bessen die bijna rijp zijn, die verbranden dan. En die kan je niet meer gebruiken. Die zijn gekookt. En dan de allerlaatste zone. De allerlaatste zone is zone 5. Daar gaan we niet ingrijpen. Dat is bij ons dit stukje, dat was het eind van ons stuk. We hadden daar alleen een houtkant geplant, hier en hier en hier. Dat is ook een beetje door de historiek ons zone 5 geworden, omdat het zo'n groot lang stuk was. We hadden zoveel werk, we waren aan het verbouwen, we hadden kinderen die nog studeerden, we gingen nog werken, dat we niet aan dat laatste stuk toe kwamen. En dan begon dat eigenlijk heel snel te evolueren. En we dachten nog, ja, laat dat maar ons zone 5 zijn. En dat is eigenlijk toch wel heel fijn van ook een zone 5 te hebben, dat je eens kan zien hoe het evolueert. Waarom ligt het pad aan de straatkant en niet aan de andere kant? Eigenlijk weet ik het niet. Het lijkt mij zo logisch dat het langs hier loopt. Ja, ik heb hier de rest van het plan niet. Maar hier hadden we dus een middenpad. En ja, ik denk, ik weet het niet. Maar het lijkt mij zo evident dat het aan die kant ligt. Ik weet niet, Frank, heb jij een reden waarom dat zou. Nee.
Nee, het is aangelegd in de periode dat ik niet veel bij jullie thuis
Ah
kwam.
ja,
Dus ik heb
juist.
er eigenlijk helemaal geen flauw idee van.
Nu, anderzijds denk ik dat dat niet slecht is. Hier is nog af en toe wat verstoring van dit gebied door het heen en weer lopen. En dat is er sowieso wel een beetje door de straat. Hier is het rustiger. Hier is het landbouwgrond. Dus hier is weinig beweging. Teacher. Wacht even. Ja, we kijken daar gewoon. Het is wel de moeite om het te zien evolueren. En hij gaat dan ook wat meer nadenken en opzoeken over spontane verbossing en hoe dat gaat en hoe het evolueert. Ja, het is wel goed om. Het was heel verrassend, vond ik, dat daar eigenlijk al heel snel varens opkwamen. Wat dus een echt bosgevoel heeft. In het begin hadden we hier een open plek, spontaan. En daar groeide marjolein en wilde marjolein en Sint-Janskruid. Vermoedelijk omdat op deze berm, dat is een zuidwestberm, dat is een hoge berm, want we zitten daar vrij hoog boven de straat, groeide al wilde marjolein en Sint-Janskruid. En die groeien graag op droge grond en die zijn waarschijnlijk overgesprongen naar hier. Nu ondertussen is die open plek ingenomen, niet door berken, voor een deel door wilde braam. Maar ook door sporkenhout en door een eik die daar aan het uitgroeien is. Dus die open plek verdwijnt. Er was dus aanvankelijk wel een open plek hier. Hier is het helemaal dichtgegroeid, ook helemaal samengegroeid met die houtkant die hier was. En hier ook, die houtkant zit er helemaal in. Een paar beeldjes nog van het. Zone 5, je ziet, ik heb geen vroegere beelden, helaas. In het begin denk je er niet aan van alles en nog iets foto's te nemen. Dit is spijtig. In het begin namen wij vooral dia's met een analoog toestel en die kan ik dus nog weinig gebruiken. Maar voor een presentatie, zo'n webinar, kan dat nog. Maar van dit stuk is dat onze vroegste beeld dat we daarvan hebben. Nu, dat was zo, ja, we doen daar niks mee in het begin. We komen daar niet, dus je neemt daar geen foto's van, want ik nam vooral foto's en beelden omdat ik veel les ging geven. Ik kon daar niks mee doen. Ondertussen hebben we geleerd dat je van alle activiteiten die je doet, alle veranderingen die je doet, dat je, of die gebeuren, dat je daar foto's van neemt. Het is iets wat ik jullie ook zou willen aanraden. Neem heel veel foto's. Jullie zijn van plan les te gaan geven. Als je les gaat geven, heb je veel beelden nodig. En ook al denk je nu van. Waarvoor zou ik dat ooit kunnen gebruiken? Je staat er soms verstomd van welke beelden je nog gaat gebruiken of wat je nog gaat zoeken. Dat je zegt, ah, dat ik daar nooit een foto van genomen heb. Dus neem heel veel foto's, ook in functie van volgend jaar, oktober, dat je je tuin voorstelt aan de hand van de 12 principes. Je hebt gezien, ik heb al heel veel beelden gebruikt van de tuin. Dus zorg dat je van je eigen tuin ook heel veel beelden hebt, ook in alle seizoenen. Dus nu in de herfst kan je ook mooie beelden nemen. In de winter zie je heel goed de structuur van heel veel dingen, omdat het blad dat niet allemaal verbergt. Dus ik zou zeggen, neem volop foto's. Je hebt er nooit te veel. Dus hier zie je dat het nog, hier is aan die varens en hier is het nog, het zijn nog jonge boompjes allemaal. Ondertussen is dat al wat veranderd. De ondergroei is ook veel rijker geworden. Dunne berken, omdat ze zo kort opeen staan, maar dat hebben ze zelf gewild. Dus wij laten dat maar gebeuren. Af en toe vallen er al om. Dus hier is het zoals het er nu ongeveer uitziet: heel veel varens op bepaalde plekken, vooral aan de voorkant en de linker en de rechterkant een beetje. En dan hele hoge berken die volop naar boven aan het groeien zijn. 5 jaar of zo, wat bedoel je, Michiel, met 5 jaar of zo?
Ik denk wel niet dat die een eerste foto genomen was. Dat je zei dat alles nog
Ah.
jong was.
Oh, ik zou moeten kijken, ik weet het niet. Wacht, ik weet het wel. 2000 en. Ik ben aan het denken of dat is. Ik had een foto van 2009, maar dat zal niet van daarvan zijn, denk ik. Nee, ik denk 2000 en. Nee, ik weet het niet meer. Ik zou moeten zoeken om de datum te vinden van die foto. Want onze eerste foto's zijn genomen met een fotoapparaat die de datum niet registreerde. En toen we ze die op de computer zetten, werd dat allemaal 2008. Maar die zijn daarom niet in 2008 genomen. Dus helaas, ik weet het niet. De andere foto's zijn nu vrij recent. Deze is een van vorig jaar, niet van dit jaar, maar van vorig jaar. Zo, en dat was het voor vandaag. Het is nog vroeg. Maar ik heb het meeste verteld wat ik wou vertellen. Zijn er nog vragen daar rond? Over de structuur? Als er geen vragen meer zijn, wil ik zeker nog wel een paar dingen zeggen. Dus ik heb al gezegd van foto's te nemen, veel foto's te nemen. Dat je zeker materiaal hebt, want we hebben ondervonden bij de vorige groep dat de algemene klacht was dat ze niet genoeg foto's hadden van hun terrein. Dus al is dat maar van het laatste jaar, je kan die toch gebruiken. Van hoe vroeger je ze hebt, hoe beter. Heb je een stuk waar je nog wil beginnen, neem ook daar foto's van. En ook foto's van de omgeving, zodat je kan zien waar ligt het voor de observatie en voor diverse dingen, kan je dat allemaal gebruiken. Dus heel veel foto's neem, ook als het geregend heeft, dan zie je ook heel wat op de grond, waar het eventueel afloopt of waar het gewoon heel snel weg is. Dus al die dingen goed bijhouden. Iets anders wat ik nog wou zeggen is, de volgende bijeenkomst is live in bij Yggdrasil. Ja, dat is inderdaad ook heel goed om als omgeving te geven, Google Earth. Frank, ik weet het niet of jij het ergens genoteerd hebt of van plan bent in uw PowerPoint mee te geven. We hebben bij de presentaties gezien dat je verschillende goede foto's, luchtfoto's kan nemen. Ik weet niet of het allemaal Google Earth was. Weet jij
nee,
dat,
het was
Frank?
nog van ergens anders ook, maar
Is iets anders, denk
ik heb het opgeschreven. Ik zal het in mijn presentatie meegeven over
ik. Ja.
de
Over de
PowerPoint.
PowerPoint, ja, zo dacht ik het ook, dat je het daar best mee geeft, dat men er dan toch op gefocust is op die dingen. Hè. Dus volgende bijeenkomst, 11 november. We gaan in de voormiddag bij ons de structuur bekijken, dan in het echt. Zorg dat je de juiste of goede kleding aan hebt, want we gaan hoe dan ook buiten. De hele dag. En dan 's namiddags gaan we een andere tuin bekijken en daar krijg je een opdracht. Dus kleed u goed warm aan. Want in die andere tuin zijn we de hele tijd buiten. Bij ons kan je nog eens even binnen als het wat kouder wordt of als het moest regenen. Andere tuin is echt wel goed. Wat bedoel je, Kathleen? Ken je de andere tuin? Of bedoel je, het is goed dat we ook een andere tuin gaan doen? Nou ja, dat we ook. Ja, we gaan elke keer in de namiddag een andere tuin doen. En ook een andere tuin elke dag. Dus ik bedoel, de tuin die we nu 11 november gaan doen, gaan we niet, die doen we maar één keer. We doen telkens één andere tuin ook nog. Zo zie je verschillen. En je krijgt er een opdracht. Denk ook. Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Jij hebt wel al meer verbleven in onze tuin en rondgekeken en actief geweest in onze tuin. Maar ja, goed, het is een cursus voor iedereen hier. En er zitten mensen tussen die zeker onze tuin nog niet goed kennen. Maar goed, daarom gaan we ook elders. Hè. Ja, goed kijken, goed proberen, tekenen, foto's nemen, al die dingen. En ja, dikwijls ja, feedback doen. Hè. Als je feedback krijgt, daarop reageren. Wat ik ook nog wou zeggen, vergeet niet stilletjes aan toch na te denken of een idee te vormen waarover je de eerste keer een kwartiertje les wilt geven. Voor wie met fiets komt, kan die mee naar andere. Nee, nee, wij zorgen dat we afspreken met auto's. We hebben daar nu eigenlijk nog niet aan gedacht, hè Frank?
Nee. Maar ik, in principe.
Normaal zijn er genoeg. Wij kunnen het organiseren. Misschien moeten we dat nu even afspreken. Wie komt er met de wagen op 11 november? Zou wel goed zijn dat we dat nu afspreken, Frank. Denk je niet?
Ja, dat is goed.
We zijn met hoeveel? We zijn 8 plus 2 met 10. Dus eigenlijk twee auto's zou moeten kunnen. Tine komt met de trein, Jos komt met de trein, Marleen komt met de auto. En dan kan je één persoon meenemen. Maar de fiets hoeft niet mee, hè? We komen terug naar hier. Dag
Maar ik kan
alleen.
misschien zien, ik zal ook zien misschien dat ik de grote auto kan hebben, dan kunnen we ineens een hele deel mee.
Wacht, hè. Kom met de trein. De meeste komen. Wie komt er dan met de auto? Siel met een kleine auto. Wij hebben ook alleen maar een kleine auto. Je hebt een grote auto eventueel, hè, Frank?
Ja, ik zal eens
Hoeveel
horen bij
mensen
Annelies,
kunnen
dat ik.
jullie? Met vijf dan?
Ja,
Jullie
normaal
met
gezien
vijf?
zeker.
Michiel komt met de auto. En Kathleen? Wel, dat zegt mij niks. En Opel Astra, daar ken ik niks van. Kathleen heeft vijf plaatsen. En jij, dan is het genoeg, hè, Frank? We zijn met tien. Als er twee auto's zijn met vijf plaatsen, is dat oké? Okay? Bij ons kan er maar vier in, want het is een te kleine auto. Dus het zal lukken.
In
We
principe kan
komen.
ik de grote auto van ons ook pakken, daar kunnen er normaal 6 in. Dus.
Nou ja, dus het zal goed gaan. Het gaat net zo. Als Kathleen wil rijden en jij rijdt, dan is het oké. Okay. En we komen terug naar hier. Dus we zijn op het. Ik denk dat het afgesproken is: 5 uur is het einde. Dan zijn we om 5 uur hier. Normaal komen we altijd al terug naar hier, behalve één keer. Maar dat is op het einde en dan spreken we dat wel. Af. Ja, ik was eigenlijk aan het zeggen, denk er toch al goed over na over welk onderwerp je eventueel een kwartiertje een presentatie wil geven. Zodanig het al een beetje in je hoofd kunt organiseren, dat je al eventueel een paar dingen kunt noteren, dat je al een beetje kunt uitkijken naar welke beelden je gaat maken, want het is de bedoeling dat je een kwartier spreekt. Zonder met behulp van alleen beelden, niet met teksten. Dus je moet toch wel wat beelden hebben om dat kwartier te kunnen praten. Oké, okay. Voor mij is het ongeveer wat ik allemaal wil vertellen. Nog vragen of bedenkingen? Frank, heb jij nog iets?
Nee, ik denk dat alles wel gezegd is.
Dan is het voor mij oké. Okay. Dan zou ik zeggen, goedenavond allemaal en tot op. 11 november. Ja, voor 11 november breng lunchpakket mee, maar er is soep en drank. Ja, volgend jaar in maart is het dat kwartiertje, maar het is er altijd rapper dan je denkt, hè? Want in maart kunt je niet veel, ja, kunt je ook maar heel beperkt foto's nemen, dus het is goed als je al wat hebt van de voorbije maanden, al is het in de winter. Ja, in de vakantie organiseren wij geen webinars en geen cursus. En dan de week nadien is er een bijeenkomst live en dan doen we ook geen webinar. En daarna herbegint het weer.
Ja, Michiel, ik ga morgen aan de support iets laten horen. En dan zal ik tegen u eens een mailtje sturen over die verbinding, wat dat probleem zou kunnen zijn. Want ik heb gezien dat er Marleen is er ook nog eens afgegooid, denk ik, een paar keer. Kathleen ook.
Oei, oei.
Dus het ligt niet alleen aan de verbinding, denk ik. Maar ik zal eens gaan horen wat dat zou kunnen zijn. Ah, ja, dat kan ook.
Ah,
Oké, okay. Dus het is alleen
dus.
Michiel dan. Ja, ik heb het gemerkt dat het heel vaak was. Maar ik laat zeker iets weten, Michiel.
Goedenavond en
Tot
tot
de volgende keer.
11 november.
Dag.